ik hou ontzettend van mijn werk en ik heb zelden een persoonlijk doel voor ogen. Ik vind veel het patiëntenbelang, dat vind ik veel belangrijker. Het afdelingsbelang of het meer algemene belang. En ik heb het geluk dat ik niet geboren ben met een concurrerende persoonlijkheid. En daarom zien mensen mij doorgaans niet als een bedreiging. En dat is ook een beetje mijn geluk.
Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Vandaag spreek ik met professor Dr. Liu Fei de Geus Oei. En het is een heel interessant verhaal hoe wij elkaar kennen. Dat is namelijk eigenlijk heel simpel via mijn moeder. Waardoor ik haar nu voor de derde keer in mijn leven zie en spreek. Maar de eerste keer weet ik niks meer van, want toen hing ik als een verveelde puber op de bank. Inmiddels ben ik geen verveelde puber meer, maar een geïnteresseerd mens nog steeds wel. Woorden schieten tekort op te beschrijven wat jij doet, Liu Fei. Want je bent op zoveel plekken hoogleraar dat ik, als we dat al gaan opnoemen, dan is de tijd om. Maar dus daar zou ik het niet zozeer over willen hebben, over welke rol je overal hebt, maar vooral ook wel van waarom doe je wat je doet. Hè? Dat is toch vaak voor mij wel de rode draad in de gesprekken rondom deze serie Geheelmeesters. Wat ik heel leuk vind is dat jij heel erg bezig bent met technologie en een vakgebied nucleair geneeskunde. En dat je daar heel erg bedreven bent. Misschien als begin even, wat is nucleaire geneeskunde en waarom ben je daar zo in beland?
Nucleaire geneeskunde is een vakgebied wat werkt, zeg maar, met tracers. Ik moet dat eigenlijk misschien ook wel straks een beetje nader toelichten. Die tracers, dat is eigenlijk een beetje een sleutel-slot-principe. We kijken naar biologische processen in het lichaam, functies van organen. Als je het specifiek, het kan over allerlei organen gaan, maar als je het eventjes specifiek over kanker hebt, over oncologie, dan heb je bijvoorbeeld een slot op een tumor zitten en je zoekt naar de sleutel, dus een medicijn. En dat moet specifiek op dat slot passen. En die tumorsoorten die zijn heel slim, dus als je een tumor gaat behandelen en je hebt al vaker dat slot geopend, dan denkt die tumor van, ik ga mijn slot verwisselen. Dan moeten wij dus weer op zoek gaan naar een nieuwe sleutel. Maar wij willen dat in beeld brengen als nucleair geneeskundigen. En daarom binden wij aan die sleutel een isotoop, een radioactief deeltje. En middels die radioactiviteit kunnen wij het zichtbaar maken of die sleutel op dat slot terechtkomt. En kunnen wij die radioactiviteit opvangen met een camera. Een PET-camera of een SPECT-camera. Verder kunnen we ook therapie geven. Want als we dus niet een zachte straler, niet een zachte gamma-straler, maar een harde beta- of alpha-straler aan dat sleuteltje vastmaken, dan kunnen wij die tumor kapot stralen. Dan kunnen we therapie geven. Dus nucleair geneeskundigen die doen diagnostiek, maar ze geven ook therapie.
Ja. Is dat dan ook wat ik zag staan ergens op een website, dat theranostics, dus zowel diagnostiek als therapie, dus dezelfde set aan moleculen, isotopen of deeltjes, die stralers die je naar binnen stuurt, die kunnen je helpen dus om te kijken naar wat er binnen gebeurt, maar ook om meteen die straling te gebruiken om de tumor te bestrijden.
Ja, exact. En theranostics, dat is helemaal hot. Dat woord, dat hoor je overal. Dat is een samengesteld woord van therapie, thera, en gnostics van diagnostiek. Dus wij, inderdaad, wij gebruiken dus dezelfde set aan moleculen voor zowel therapie als diagnostiek.
Dit is een van de meest fascinerende en mooie vormen van inzet van technologie om ziekte, in dit geval dan kanker, te bestrijden. Hoe ben jij op dit pad gekomen?
Ja, jij had het net over je moeder. Dan ga ik het nu over mijn vader hebben. Mijn vader was nucleair geneeskundige. En mijn beide ouders zijn arts. Ik heb het echt heel erg in mijn genen zitten. Jij weet dat zelf ook, want jouw vader is natuurlijk ook arts. Hoe dat, dat in jou door kan spelen. Want jij bent ook heel erg geïnteresseerd in de zorg. Nou, datzelfde geldt voor mij. Ik was eigenlijk al vanaf mijn geboorte, wilde ik maar één ding worden. En dat was arts. Maar ja, wat voor arts dan? Je kan heel veel soorten arts zijn. Ik heb heel lang internist of huisarts willen worden. En toen, helemaal aan het eind van mijn co-schap, toen zei mijn vader, kom er ook nog eventjes een stage bij mij lopen. Dan weet je wat ik wil doen, wat ik doe. Nou, dat heb ik gedaan. Nou, toen ben ik op slag verliefd geworden op dat vak. En ik dacht, dit ga ik gewoon worden. En het is misschien een beetje saai, want ja, dan word je hetzelfde als je vader. Maar ja, goed, als dat nou echt bij je past, dan moet je gewoon je hart volgen natuurlijk.
Zo is het zeker. Ja, ja. Het vakgebied nu is ook heel anders dan toen, kan ik me zo voorstellen.
Ja, het ontwikkelt zich echt ontzettend razendsnel. Dus je bent eigenlijk nooit uitgeleerd. Datgene wat ik tijdens mijn opleiding geleerd heb, dat is allang helemaal anders. Dus je blijft iedere dag leren.
En nou klinkt het, hè, met zo'n sleutel en zo'n slot, zoals je aan het begin uitlegde, alsof we toch eindelijk op weg bewegen naar het personaliseren van behandelingen, het personaliseren van die therapieën. Dus waar in mijn beleving, ik zit nu 11 jaar in de zorg, men heeft het vaak over personalized medicine, gepersonaliseerde zorg. Wat betekent dat voor jou als we die zo'n term noemen?
Ja, we leveren dus maatwerk voor de patiënt, dus we willen therapie op maat geven. En als we dat dan dus toespitsen op mijn vakgebied, dan willen we mijn expertise is dan oncologie, dat we dus alleen maar de juiste therapie die specifiek past bij je biologische eigenschappen van de tumor van de patiënt, aan de patiënt geven. Dus echt dat iedere patiënt die een specifieke therapie krijgt, ook daadwerkelijk profijt heeft van die therapie.
Niet te veel, niet te weinig doen.
Nee, en ook gewoon dat het precies, dat de sleutel precies in het slot past. Ja. En dat je ook de juiste, meest optimale dosis, en bij mij gaat het dan over radioactiviteit, aan die patiënt geeft. Dus dat je maximaal tumoreffect bereikt, maar met minimale toxiciteit op de gezonde weefsels, dus met minimale bijwerkingen. En dat je het ook op het juiste moment in het ziekteproces geeft, met de juiste tijdsintervallen. Dus dat is echt helemaal op maat. En de zorgkosten stijgen de laatste jaren enorm, exponentieel. En wat wij hier ook als doel mee hebben, is om de zorgkosten terug te dringen. Want als je dus eigenlijk alleen maar therapieën geeft aan de patiënt die ook daadwerkelijk effectief zullen zijn voor de patiënt, dus dat de patiënt er profijt van heeft, dan kan je die zorgkosten terugdringen, omdat je minder ineffectieve therapieën geeft. En het is niet alleen zo van dat je dus zorgkosten kan terugdringen, maar dat ook de patiënt een betere overleving zal hebben, meer profijt van zal hebben, maar ook een betere kwaliteit van leven. Want je hebt minder bijwerkingen van ineffectieve behandelingen. Dus dat is het doel van deze gepersonaliseerde zorg.
En welke technologische ontwikkelingen van de laatste jaren is daar cruciaal in geweest om dit dichterbij te brengen, zullen we maar even zeggen?
Toen ik in de schoolbanken zat, toen hadden we chemotherapie. En dat is zeg maar grof geschud, want je alle sneldelende cellen pak je aan, maar dat is niet specifiek op een doel aangrijpend. En toen kwamen de doelgerichte therapieën. En dat is dus eigenlijk iets van de laatste 25 jaar, die ontwikkelingen. En dat gaat dus enorm snel. Dus sinds die doelgerichte therapieën ontdekt zijn, worden er steeds meer targets ontdekt. En... daarom kunnen we dat zie je ook, zeg maar, in de overleving van kankerpatiënten. Er zijn steeds meer kankertypes waarbij mensen langer kunnen overleven. En er zijn dus ook meerdere kankertypes die niet direct meer dodelijk zijn, maar dat je eigenlijk meer een chronisch zieke patiënt wordt. Dat is natuurlijk ook heel vervelend, maar het is een, je moet dus patiënten anders benaderen. Helaas is het ook zo dat er nog ook heel veel kankertypes zijn die nog niet goed behandelbaar zijn. En we zijn dus ook nog steeds naarstig op zoek voor deze kankertypes om daar ook verbetering in te brengen.
En wat zijn nou recente gebeurtenissen of ontwikkelingen die je hebben verwonderd? Want ik kan me voorstellen dat je eigenlijk iedere keer weer grenzen verlegt. Maar wat zijn momenten dat je echt verwonderd bent door wat je ziet?
Deze ontwikkelingen die hebben mij natuurlijk ontzettend verwonderd. Het heeft ons mijn vakgebied ook ontzettend in de lift gebracht. Want als je al die targets, dus al die sleutels en die sloten, als je daar therapieën voor ontwikkelt, dan kan je en diagnostiek voor ontwikkelt, dan kan je natuurlijk ook veel betere diagnostiek bedrijven. Dat is natuurlijk, ik zit natuurlijk in een ontzettend bevoorrechte positie dat mijn vak op dit moment zo in de lift zit. Maar wat wij nodig hebben, dat is niet alleen de ontwikkeling, maar dat zijn ook de mensen die daarop inzetten, die daarin geloven. En die ook weten dat als je investeert in dure technologieën, dat je daarmee kosten kan besparen. Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar en daarom
kosten gaan voor de baten.
Ja, precies. Maar bijvoorbeeld oud-minister Schippers in 2015 zei ze al van goede diagnostiek, dus optimaliseren van de diagnostiek, kan kostenbesparend werken. Nou, dat is helemaal toegespitst, die uitspraak, op mijn vakgebied. Nou, daarna oud-minister Bruins, die heeft dat ook voortgezet. Die heeft gezegd, er moet een medtech-agenda komen. Dat zei hij in 2019. Nou, daar plukken wij nu de vruchten van dat daarop ingezet wordt. En als ik een beetje dichter bij huis kijk, dus in mijn eigen LMC, dan zijn er ook mensen die mij ontzettend verwonderd hebben. En dan bedoel ik dus eigenlijk ook mensen die hier ook in geloven. En dat is onze nieuwe financieel bestuurder van het LUMC. Dat is Frida van den Maagdenberg. En zij zit in een ontzettend moeilijk veld. Want zij, ziekenhuizen, dat zijn miljoenen bedrijven. En academische ziekenhuizen, daar gaan zelfs miljarden in om. En terwijl het een sector is met een flinterdunne marge. De rendementspercentage van 1,5, soms 2% met heel grote risico's. En de zorg, dat gaat financieel allemaal niet zo goed momenteel. Met name de academische ziekenhuizen, die zitten financieel moeilijk. En Frida, die treedt dus aan met een achterstandspositie, maar zij vertrouwt op de gebruikelijke bedrijfskundige interventies om weer in de zwarte cijfers terecht te komen. En ze sprak ook het volste vertrouwen daarin uit dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Ja. Maar wat ik dan echt ontzettend leuk vind en wat wij ontzettend aanspreken ook, is dat zij dan geen genoegen neemt met een reparatie van de financiële positie. Zij wil vooruit en ze wil een sprong voorwaarts maken vanuit de innovatie. En ze zegt natuurlijk ook noblesse oblige, want de LUMC, Universiteit Leiden, dat is natuurlijk het oudste, de oudste academie. En we hebben dan natuurlijk ook een eerhoog te houden. En zij zoekt daarom een stimulans vanuit de inhoud. En dat is ontzettend moedig, maar ook heel erg wijs van haar. En zij heeft dan laatst persoonlijk afspraken gemaakt met alle groepsleiders de mensen die op de frontlinie van het onderzoek zitten, mensen die innovatief willen zijn en ook een visie hebben op dat gebied. En die het LMC dus een krachtige positie kunnen geven vanuit de inhoud. Mm-hmm. En dan heeft daar natuurlijk het hele instituut, maar ook de hele regio, kan daar voordeel mee doen. Dus ja, zeg maar mensen die hierin geloven en die dat duwtje in de goede richting kunnen geven, die ook in die positie zitten. Daar word ik heel erg blij van.
Ik hoorde ook heel erg tussen de regels door heel veel vertrouwen. Dat geeft heel veel vertrouwen aan mensen om zich te focussen op hun expertise.
Ja.
En dan zelf dus erop te vertrouwen dat dat de manier is om als instituut, als organisatie, de juiste keuzes te maken. Gevoed door inhoud, gevoed door kennis, gevoed door inspiratie die al jouw collega's hebben. Daar kun je van uitgaan, daar kun je op vertrouwen. En dat is de weg voorwaarts.
Ja,
en waar dat precies toe leidt, dat weten we niet. Want dat is nou eenmaal inherent aan het feit dat je met z'n allen aan het grens verleggen bent. Maar het is altijd zo gegaan dat deze pioniers nodig zijn om de volgende stap inzichtelijk te maken voor de rest.
Ja, precies. Nee, ik ben ontzettend blij dat zulke mensen er zijn. Want dat helpt enorm. Mensen waar je op kan vertrouwen dus. Hè?
Ja. Ja. Nou, heb ik onze gezamenlijke kennis is mijn moeder, hè?
Ja.
Ik kreeg op een gegeven moment een berichtje door dat jij verkozen was. Ik weet niet meer precies tot welke prijs. Maar je was in ieder geval, in jouw rol als opleider, heb je een prijs gewonnen.
Ja.
Dus als ik nou denk aan vertrouwen geven aan, dan speelt dat waarschijnlijk in zo'n rol voor jou ook. Doet het ook iets met de mensen die jij dan helpt om hun volgende stappen te zetten?
Ja. Ja, dat was een prijs, zeg maar, Supervisor of the Year Award. Maar de beste promotor van het LMC. Ja, ik was heel erg, ik voelde me heel erg vereerd met die prijs. Ik was gewoon echt ontzettend blij mee. En ja, deze jonge mensen die mij die prijs is gegeven hebben, dat zijn eigenlijk ook de mensen die mij dagelijks, zeg maar, het vlammetje doen laten branden. Ja. Zij zijn mijn grote passie. En ik word ontzettend enthousiast om met hen te werken. En ja, ik kom hen ook tegen op alle onderdelen van mijn werk. Dus artsassistenten kom ik tegen in de patiëntenzorg, promovendi in de wetenschap, studenten in het onderwijs. Dat is echt wel, dat zijn de mensen waar ik het voor doe. En ik probeer ook mijn manier van werken naar hun toe uit te dragen en uit te stralen waar ik zelf voor sta. Inderdaad.
En waarom hebben ze jou voorgedragen? Waarom ben jij geselecteerd of verkozen tot Supervisor of the Year?
Ja, er waren meerdere redenen, maar onder andere dat ik niet alleen maar kijk naar de inhoud. De inhoud is natuurlijk ontzettend belangrijk, hè? En ik doe ook aan cherrypicking, daar maak ik ook geen geheim van. Ik vind het leuk om met studenten te werken, maar ik vind het ook vooral heel erg leuk omdat ik dan al in een heel vroeg stadium aan talentspotting kan doen. En dus eigenlijk alleen maar de allerbeste mensen uit het traject vis die dan bij ons mogen blijven. Maar dus dat ze slim zijn, ja, dat zijn ze allemaal stuk voor stuk. Dus dat is eigenlijk dan niet zo, het zijn allemaal uitblinkers. Ik noem ze ook onze elite-eenheid. Dus dat gaat allemaal ontzettend soepel. Die begeleiding van enthousiaste, slimme, gepassioneerde, gemotiveerde mensen, dat is natuurlijk veel makkelijker dan wanneer je met moeilijkere materie werkt. Maar wat ik dan heel erg leuk vind, is om ook hun persoonlijk te helpen bij hun vorming. En dat houdt dan niet alleen in dat ik hun tijdens het traject help, maar dat ik hun ook verder hun loopbaan in help. Dus, en wat zij dan echt heel erg waarderen, is dat ik daar hun persoonlijke mentor ben en hun ook help in een volgende baan en nooit denk van, als het traject hier klaar is, dan moet je het zelf maar uitzoeken. Ik probeer ook altijd van mijn netwerk gebruik te maken om een goede positie daarna voor hen te zorgen eigenlijk. Ja. Sommige mensen zeggen ook altijd, je bent een soort van moeder voor ons. Nou, dat vind ik het grootste compliment natuurlijk dat ik kan krijgen.
Ja, ja. Zorgzame persoon om te zorgen dat ze hun talent nog verder kunnen ontplooien dan ze bij jou hebben gedaan.
Ja, en ja, er zijn echt mensen die ik al 20 jaar ken en daar heb ik nog steeds contact mee en dan volg ik ze en dan ben ik echt verschrikkelijk trots op waar ze allemaal terechtkomen en wat ze allemaal doen. En dat vind ik gewoon het allerleukste om te zien.
Klinkt inderdaad als een moeder.
Ja, precies.
Nou ben je dus, want we moeten natuurlijk de administratie wel bijwerken. Je bent dus in Leiden, hoogleraar, hè? Maar dus ook op andere plekken. Twente zag ik staan en nu ook als Medical Delta hoogleraar.
Ja, in dus het kan, Delft.
Ik vraag soms wel eens aan mensen, hoe kom je uit je silo? Voor jou bestaat er geen silo, hè? Je bent al op zoveel plekken bezig.
Ja, ik heb natuurlijk inderdaad wel een bevoorrechte positie dat ik op twee verschillende technische universiteiten mag werken. Dat is ontzettend leuk. Ja, en hoe doorbreek ik de silo's? Nou ja, er is natuurlijk heel veel concurrentie en dat is ook binnen de wetenschap het geval helaas. En ik zie die silo's natuurlijk wel. En daar kan je door laten beïnvloeden. Maar je kan er ook lak aan hebben. En ik hou ontzettend van mijn werk. En ik heb zelden een persoonlijk doel voor ogen. Ik vind het patiëntenbelang, dat vind ik veel belangrijker. Het afdelingsbelang of het meer algemene belang. En ik heb het geluk dat ik niet geboren ben met een concurrerende persoonlijkheid. En daarom zien mensen mij doorgaans niet als een bedreiging. En dat is ook een beetje mijn geluk. En ik heb een beetje meer een creatieve persoonlijkheid. Mm. En eigenlijk ben ik altijd op zoek naar een win-win. En als je dan op een technische universiteit komt, dan voel je die concurrentie ook een beetje minder. Het zijn ingenieurs, een beetje ander soort mensen. Het is een ander vakgebied. Het is een vakgebied waar de medische wereld ontzettend veel aan te danken heeft. En als ik dan met hen praat, dan ontstaat er gewoon een heel creatief proces. Het zijn ontzettend inspirerende contacten, heel inspirerende brainstorm sessies. En je brengt dus elkaar automatisch op ideeën. En dan ontstaan er opeens dingen en dan kom je vanuit 1 en 1, 3. En dan op 3. En dan kan je elkaar versterken. En het zijn natuurlijk ook ingenieurs. Dus wat we eigenlijk doen is bruggen bouwen.
Ja,
dwars door alle silo's heen.
Mooi.
Ja.
Waar zie je naar uit, tot slot, Lio V? Waar zie je naar uit in de nabije toekomst?
Ja, als ik een beetje groot denk, hè, dan kan ik ontzettend uitzien naar de opening van het Leids Theranostic Center. Dat zou echt een enorme droom zijn die uitkomt. En dan hoop ik dat al die mooie Theranostics die in de pijplijn zitten, ook daadwerkelijk uit die pijplijn komen. En dat wij dus voor de patiënten waar nog geen goede behandeling voorhanden is, dat wij die goede behandeling zullen vinden. Ja, en dat is natuurlijk een jarenlang proces. Dus ik hoop dat nog voor mijn pensioen mee te mogen maken.
Dus, het LTC. Nou, ik doe mee.
Ja, dankjewel.
Jij bedankt voor je tijd.
Ja.
En tot een volgend contact.
Ja, dankjewel.